Geliefd, het woord voor onze overdenking is uit het eerst u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is uit het boek Leviticus, hoofdstuk 1, het vijfde vers, het tweede gedeelte. Leviticus 1, vers 5, het tweede gedeelte, daar spreekt het woord van de Heer aldus. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren en het bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de deur van de tent der samenkomst is. Tot zover. Letten wij op de gestuite bloedstroom. Wij hebben achtereenvolgend stilgestaan bij de nadering van de mens die de Heere vrijwillig een offer wilde brengen, in welke en om welke omstandigheden dan ook. Wij hebben ook gehoord van die handoplegging, dat hij zijn hand moest drukken op het hoofd van dat dier, dat rund in dit geval, en dat daar de Heere zijn welbehagen in wilde betonen. En verleden week hebben wij stilgestaan bij het moment van het slachten, waar dat dier werd vastgebonden en de hals werd afgesneden. Toen heb ik al gezegd dat dat een heel belangrijk moment is. Want in dat moment is het leven erbij betrokken. Het leven van dat dier. Maar ik zei toen al, je kunt toch ook weer niet zeggen dat het het allerbelangrijkste moment is. Het moment dat de hals van dat dier wordt afgesneden. Nou kun je dat natuurlijk moeilijk uit elkaar trekken, want het is één gebeuren, die brandofferkultus. Maar het is toch wel nuttig om nu even iets dieper erop in te gaan waarom die bloedstorting, hoe belangrijk ook, niet het allervoornaamste onderdeel van die brandofferdienst was. Waarom dan niet? Wel, het gaat uiteindelijk om de vraag, waar moet je met dat bloed heen? Waar moet je met dat bloed heen? Wij hebben gehoord dat naar Bijbels spraakgebruik, het bloed is een mensenleven. En zoals Plantinga heb ik aangehaald dat uitdrukt, alle zonden die geschieden onder een hoge bloeddruk als het ware. Dat komt uit in zijn toren, in zijn hartstocht. Dat alles manifesteert zich, dat openbaart zich in het bloed. En dat bloed, dat leven van de mens, van de gevallen mens, dat kan God niet behagen. Maar kan dat dan God wel behagen als die bloedstroom zich naar buiten baant? Je zou zeggen als dat leven wegvloeit, kan de Heere God daar behagen in hebben? Kijk, laten we het eens even overbrengen op de praktijk van het leven. Een mens heeft gezondigd en overtreden tegen de Heer. En nou, laten we even veronderstellen, die mens die heeft daar berouw over. Dan kun je zeggen, ja, dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk. Dat een mens werkelijk berouw heeft over wat hij gedaan heeft. En dat hij zijn ziel als het ware uitstort. Maar is het daar nou mee klaar? Je hebt veel christelijke boekjes, dat weet je wel, die verhaaltjes. En dan, nou ja, als er dan eenmaal een traan komt en het kindje onder de dekens half gekropen en dat zegt, nou ja, ik heb er zo'n spijt van mama of moeder of papa of dat ik dat gedaan heb, nou kindje. Nou ja, dan, je zou haast zeggen, dan is het al voor elkaar. Dan mag je weer rustig gaan slapen. En dan, ja, dan is het al vergeven. En dat is niet alleen in de boekjes, maar laten we eerlijk wezen. Zo is het in ons persoonlijk leven ook vaak. Als je wat gedaan hebt. Kwaad gedaan. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, we zijn enkel kwaad, maar daar gaat het nou eens even niet over. Het gaat over de dadelijke zonde. Nu even. De dingen die de mens doet. En als hij dan enige verbrokenheid waarneemt, dan is dat al een bak van zijn hart. Dan denkt hij, ja, gelukkig dat ik er berouw over heb. Want ja, je kunt ook in je eigen waarnemen een heleboel dingen waar je helemaal geen berouw over voelt. En geen spijt. Terwijl je wel weet dat het verkeerd is. Dus het is te begrijpen, als je dat nou wel waarneemt, dat de mens blij kan zijn. Als die constateert dat hij er ergens last van heeft. En dan, ja, dan gaat hij weer, ja, je zou bijna zeggen weer een beetje opgewekt verder. Net alsof die, dat berouw, die spijt die hij had, alsof dat eigenlijk het draaipunt is en daar is hij blij mee en ja, wat hij dan gedaan heeft, ja, dat staat dan toch in een heel ander licht weer, dat, ja, dat zal hem toch wel weg zijn, vergeven zijn. Maar als je nou eens doordenkt, dan zou je moeten zeggen, ja, maar hoe zou dat nou bij de Heere zijn? Ik weet wel, Gods offers zijn een verbroken en een verslagen hart. Dat zult gij, o God, niet verachten, staat in de Bijbel. Maar kun je nou via het berouw aannemen dat het wel goed is. Want als God dat nou eens niet aan zou nemen. Stel nou eens dat de Heere God zegt, ja, ja, je hebt daar nou berouw van, dat je dat gedaan hebt. Agab, die had er ook berouw van. En hij kreeg uitstel. Hij werd niet zo, het oordeel werd niet zo snel en zo volledig voltrokken, als dat eerst bedreigd was. Heb je het gezien, zegt de Heere tegen Elia. Hij deed een zak om, een rouwgewaad en as op zijn hoofd. En die ging als een verslagen man door het paleis. En inderdaad, de Heere die die matigt enigszins het oordeel. Maar daarmee was het oordeel op zich toch nog niet weggenomen. Je kunt toch niet zeggen van, nou ja, ik heb nou gehuild erom en ik vond het ook zo naar. Och, oh, wat ben ik toch een slecht mens. En ja, nou, ik zal het niet meer doen of ik zal mijn best doen. Maar daarmee is het toch nog niet weg wat er ligt. Laten we het eens zo stellen. Nou houden we dat beeld even vast of die situatie uit die offerkultus. Hè? Ik heb een snee gekregen. En het bloed loopt eruit. Laten we zeggen, de tranen. Of het berouw. Of wat je maar bij wilt hebben. Maar is dat nou bij God wel behagelijk? Kan de Heere God dan zeggen, nou, omdat je nou spijt hebt, en omdat je graag beter wil, daar ben ik zo blij mee, dat ik reken jou dat niet meer aan, wat je gedaan hebt tegen mij. Dat vergeef ik je. Nee, zo is het niet. Zo is het niet. Je zou zeggen, het bloed kan wel vloeien. De tranen kunnen wel vloeien. Maar ja. Ik denk altijd van mezelf. Ik weet niet hoe het bij u is. Maar bij mijn eigen denk ik altijd. Krokodillentranen. Je vertrouwt dat niet. Er zit zo'n dooreenmenging van allerlei dingen. Hè. Er komt een groot portie eigenwaarde bij dat je zegt dat ik dat nou gedaan heb. Ik ja. Het is toch droevig. Dan komt er een groot stukje eigenbelang bij als het schadelijk voor je geweest is. Wat je gedaan hebt. Hè. Je zegt ja, jongen. Jongen, als ik dat nou niet gedaan had, hè. Nou ja. Dan had ik nou nog goed geweest, of ik had nog dit gehad, of dat gehad, hè. Dat zit er allemaal bij. Bij dat berouw. En het is gewoon een wonder als de Heere erin voorkomt. Dat is een wonder. Maar anders is het in berouw zelfs ook nog. Mijn eergevoel. Ik val mijn eigen zo tegen. En als dan de buurman er ook wat van weet of een ander. Hè, dan heb je gelijk alweer zo'n naam en dan ben je je gezag kwijt. En dan hoef je nooit meer wat tegen een ander te zeggen. Want dan zeggen ze, kijk jij maar naar je eigen. En dan kan een mens heel verdrietig zijn hoofd laten hangen. En dan lijkt het wel of dat hij zomaar weg zit te smelten. Maar zo weinig betekenis. Ja, ik weet wel. Ik wil het werk van God niet onder de tafel stoppen in die zin. Nee, zeker niet. Zo bedoel ik het niet. Maar het gaat nou even over de fundamenten, over de grond van onze zaligheid. Er kan wat zijn in een mensenleven en dat hij ervan zegt, ja dat heb ik ook niet van mij eigen, dat is van de Heere. Goed, maar uiteindelijk komt het hierop neer. Wil de Heere God dat nou aannemen, ja of nee? De Heer is niks verplicht aan de mens. Kijk, en dat bedoelde ik nou toen ik verleden week zei, het is een belangrijk moment toen dat mes bij dat dier door zijn halsslagader ging en het bloed dat is het leven wegstromen. Maar, wordt die bloedstroom nou aanvaard? Is God daar nou tevreden mee? Is God er tevreden mee als je al je ongerechtigheden bekent? Ja, er staat, beken alleenlijk uw ongerechtigheid dat ge tegen mij gezondigd hebt. Dat staat in de Bijbel, ik weet het. Maar is God daar dan, zijn daar nou zijn deugden mee verheerlijkt, zijn bedoeling? En dan moet je zeggen, nee, zo kun je het niet stellen. Of een mens nou hoog springt of laag springt, maar hij kan die prijs aan God nooit betalen. Met veel tranen en met weinig tranen. Kan niet. En dan moeten we in dat licht nou dat tekstgedeelte eens even bekijken. En de zonen van Aaron, de priesters, dat was dus... Nou treedt de priester op, de ambtsdragers, door God daartoe verkoren. Die zijn daarbij. Die zijn erbij. Want die moeten dat bloed, daar komen we nog veel op terug natuurlijk, dus ik ga er niet al te diep op in. Die moeten dat bloed van dat beest, dat bloed wat eruit golft, dat moeten ze opvangen. In een schaal. Of schalen. En dan moeten ze die pan met bloed, die moeten ze nemen. En dan moeten ze naar de brandofferaltaar lopen. En dan moeten ze rondom, noordoost, zuidwest... Moeten ze rondom dat bloed, er staat hier, sprengen, maar het is beter om te lezen, werpen. Ze moeten dus dat bloed, niet in ene keer zo, maar ze moeten dat bloed zo tegen de omtrek van dat brandofferaltaar gooien. Naar alle kanten. En daar zit nou de zaak eigenlijk op vast. God heeft een plaats, een altaar in die oude tijd gegeven, waar dat bloed gebracht moest worden. Tegenaan gegooid. U zult zeggen, ja, maar er werd toch later ook bloed gesprengd bij de ark en bij het altaar dat verzoend moest worden. En alle dingen werden met bloed gereinigd, staat er. Ja, dat is waar en ik hoop dat u het een beetje mag volgen, maar kijk... Je hebt in die bloed dienst, heb je natuurlijk twee kanten. Aan de ene kant, je zou zeggen, het vuile bloed, dat moet eruit. Maar er moet ook nog een keer goed bloed zijn. Goed leven. Heb je het? Het is niet alleen, ja, je zegt, dat dat beest doodbloed. Ja, hoe moet het dan verder? Het is niet alleen dat je zegt, ja, maar, Heere, vergeef. Ja, maar, daarmee heb je nog geen goed bloed. Vandaar dat er later in bepaalde diensten werd er ook bloed overal heen gesprengd. Een bloed dat om verzoening riep. En je hebt ook de kant erin, een bloed dat gewoon, je zou zeggen, weggesmeten moet worden. Tegen het altaar. Voordat dat nu bloedeloze lichaam in delen met gewassen ingewanden en achterpoten, schenkels, in een vuurgloed opgaat naar boven. Eerst dat bloed. En dan moet je bedenken dat het belangrijke hierin is niet dat dat bloed stroomde, maar dat God gezegd heeft, het moet tegen dat altaar gegooid worden. Want er stroomt zoveel bloed, er stromen zoveel tranen, er zijn zoveel mensen die in hun leven geen raad weten van de ellende om wat ze gedaan hebben of gelaten hebben, die de leven lang geen rust meer hebben. En die toch buiten de Heer Jezus Christus sterven. Het is ontzettend, maar kijk, en nou is dat woord hier uit die oude priesterdienst, dat wil ons dit zeggen. Het is wel aangrijpend, dat uitstredende bloed. Waar moet die stroom gestuit worden? Het is wel een diep zinnenbeeld dat van het feit dat ik een zondaar ben. Zoals het bloed mij door mijn lichaam stroomt, zo ben ik zondaar. Maar waar kan die stroom nou stoppen? Waar zou die stroom van ongerechtigheden nou eens aan een einde komen? Ja, zei in de dood, ja. Maar achter de dood ligt nog een dood. Een eeuwige dood. En nou is dit het heilige evangelie. Dat die ambtsdragers, die priesters, allemaal heenwijzingen naar de grote priester, naar de ordening van Melchizedek. Maar die priesters, die moeten dat bloed offeren, die moeten het plengen op het altaar. Daar moeten ze tegenaan gooien. Daar komt als het ware een einde aan die stroom. Daar komt het einde. Dat is als het ware de enige radicale stop. Ze kunnen het niet tegen zo'n pilaar of tegen een boom gooien. Dit bloed. Nee, dit moet, daar hangt dus alles van af. Dat dit bloed van dit beest dat er op de voorhof geslacht werd. En waar bij de deur. En waar het bloed van opgevangen was. Dat bloed dan ook inderdaad tegen dat altaar wordt gegooid. Aan alle kanten. Want anders, met eerbied gesproken, neemt de Heere God er geen notitie van. Dat heeft voor de Heere God geen betekenis. Voor God heeft dit betekenis, dat hij zegt, ik schep een punt, een plaats, hier een altaar, in de oude bedeling. Dat is die ene plaats. En daar kun je die bloedstroom
stroom tegenaan werpen. Daar kun je terecht. En nergens anders. Nou voel je al hoe allerbelangrijkst dat dit onderdeeltje van die offercultus is. Want het altaar is heenwijzing naar de Heere Jezus Christus. Naar Hebreeën 13, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Maar dan zegt hij, wij hebben een altaar. Ik heb dat in de tijd ook wel uitgelegd. Een altaar in de hemel. Jezus Christus, God en mens, in eenheid van persoon. En ik heb toen, in de uitleg van dat vers, uw aandacht daarop gevestigd, dat dat altaar een heenwijzing is naar de goddelijke natuur van Christus. En dat offer wat daarop ligt, dat is een heenwijzing naar de menselijke natuur van Christus. Zoals nou het oude altaar in het Oude Testament dat vlees van dat offerdier droeg. Zo is de goddelijke natuur van de Heer Jezus, dat hij God was, is als het ware het grondvlak waarop alles rust. Als mens had hij het nooit af kunnen krijgen. Als mens zou hij bezweken hebben onder de toorn Gods. Hij zou het niet hebben kunnen volbrengen. Maar nou de enige betekenis van het offer van Christus kwam, doordat hij niet alleen een mens, maar God en mens was in één persoon. Dat altaar, hier hebben we de symboliek, is dus heenwijzing naar Christus. Als God en mens in één persoon. Het is een heenwijzing naar het kruis. Want op het altaar werd het hout kruiselings neergelegd. En nou bedoelt God in deze offerdienst. Ja, ik kan het niet doorgronden, dus ik zeg er natuurlijk maar een klein beetje van. Maar nou bedoelde de Heere God hier zo'n volk bekend te maken. Er is maar één weg. Je kan zitten te snotteren en te kwijlen, je kan tegen de muur opvliegen, je kan roepen en te keer gaan en ook door het stof kruipen en je kan hemel en aarde willen bewegen. Maar, zegt God, dat is mijn wil niet. Dat kan ik niet aannemen. Daar kan ik je geen troost overheen schenken. Want ik heb Mozes op de berg getoond hoe hij dat alles maken moest. Dat altaar en die tabernakel en die gereedschappen van. Dat was dus allemaal naar het voorbeeld dat God aan Mozes gaf. En dat was ook tegelijk alles heenwijzende naar de Heer Jezus Christus. Alles. Al zien wij de betekenis niet altijd, maar het is zeker dat het alles op de Heer Jezus wees. En als er nou staat dat die priesters dat bloed, dat offerbloed, dat ze dat moeten werpen tegen dat altaar, dan wil God zeggen Je kan maar op één plaats terecht. En op één plaats wil ik getuigenis geven van mijn welbehaag. En dat is het altaar. En met nieuwtestamentische woorden gezegd, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is die. En een andere plaats en weg is er niet. Die is niet. Er werd vooral in de begintijd overal heen geofferd. Maar langzaam schaft de Heer dat af. Naar de tent der samenkomst. Naar de tempel. De door God verkoren woonplaats. Op de door God uitverkoren bergen Sions. En dat is nou aan de ene kant het afsnijdende, maar aan de andere kant dat zo verblijdende. Dat je zegt, ja, waar dan heen? Zegt dat versje. Tot u alleen. Tot u alleen. Niet naar jezelf. Niet naar je berouw. Niet rusten in je opgewekte gevoel dat je zegt, ja, dat is zo aangenaam. Daar kun je niet rusten. Want morgen zak je weer vademediep misschien in de put. Maar met alles naar het altaar. Met alle nood, met alle dood die in ons bloed verzinnebeeld wordt. Naar het altaar. Want daar ligt de weg en de hoop ontsloten. Buiten Jezus, zegt dat oude woord, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ja, maar dat bloed van die beesten, dat weet ik ook wel, dat bloed van die beesten kon het niet. Maar we hebben nu over de symboliek, de heenwijzing, hoe alles in dat Oude Testament naar Christus wees. En nou mogen wij hier dit uitleren. Dat welke omstandigheden er ook zijn in ons leven. Welke nood, verborgen of openbaar. Natuurlijk, je mag er wel eens over praten. Als het leien kan. Je huilt misschien wel eens stilletjes. Maar je moet niet vergeten. Je komt er niet uit. Daar kom je niet uit. Want nog de tranen, nog de lach biedt de oplossing. God zegt, daar moet je zijn. Bij het altaar. Met al je zonden. Met je jagende bloedstroom. Waar de dood in huist. Want ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? van die gewelddadige dood die in ons werkt. Altijd weer. Net als bij een mens die sterft, dan denk je, nou is het afgelopen. Maar dan zie je, daar gaat het weer. Dan voel je de pols weer opkomen. Zo is nou het leven van de kerk. Soms denk je misschien, ja, nou zal ik al zoetjes aan voortwandelen. En wij zullen op ons snarenspel spelen. Al de dagen van ons leven die we nog over hebben. En het volgende hoofdstuk lees je, dan zie je daar die trotse Hiskia met die gezanten door de schatkamers wandelen om te tonen wat hij allemaal heeft. Dat is diezelfde man. Voel je in dat proces. Daarom was het zo, een mens, er was geen maximum aan die offers. Wil niet zeggen, er was nou één keer een brandoffer geweest in het Oude Testament en nou mag je niet meer terugkomen, nou heb jij een beurt gehad. Nee, ieder die de innerlijke drang had, om welke reden dan ook, naar de voorhof te gaan met een dier om te offeren, die mocht dat doen. Die ruimte had God zelf gegeven. Dus ja, we zijn altijd zondaren, maar dat vind ik nou juist het nuchtere van de schriften. Want ja, over vrome mensen die zouden gelijk zeggen, nou dan kun je er wel blijven staan met die Israëlieten. Als ze op de plekje waren, hè, dan konden ze wel blijven staan daar bij dat voorhof met net zoveel koeien. Hè, dat ze net tot aan de laatste snik door konden gaan met offeren. Maar zo is de praktijk van het leven niet. Dat voel je wel aan. Een mens leeft niet altijd in die bewustheid. Al weet hij het wel en al gelooft hij het uit genade, maar nee hoor, dat is een werk van God, laten we het zo maar zeggen. Als hij ook nog eens een keer verbroken mag wezen. Als hij ook nog eens een verslagen hart mag hebben, dat is gewoon een werk van God, want hij is zo hard van zichzelf, hè? Onbeschrijfelijk hard. Nee, kijk, dat is de werkelijkheid. En daarom hoef je niet te zeggen, nou, dan mag die man wel blijven staan, want elke dag het genoeg aan zijn eigen kwaad. Ja, dat zeggen we wel, en dat is ook waar, maar het wordt weinig beleefd. Dat stem je me toch wel toe? Dus nou, dat weet de Heer, hè? En daarom heeft de Heer ook gezegd, als het nou bij iemand in zijn hart is vrijwillig, hè, die een offer wil brengen. Nou, ik heb hem weg. Ik heb hem weg. Maar dan die gedachte, die rijke gedachte, daar kan nou alleen die stroom gestuit worden. Die stroom van ongerechtigheden. Tegen het altaar. Het altaar blijft staan. Dat gooi je niet omver. Met dat bloed. Met die stroom. Nee hoor. Het altaar is zwaar. Want edele metalen zijn erin verwerkt. Er kan op gestookt worden. Een vuur. Er kan een hele rund kan erop leggen. Zo sterk is het. En dat God daar nou mee wilde prediken. Er is er één. En dat ben ik zelf. God. Die sterker is. Dan de stroom van ongerechtigheden. Die op zijn plaats blijft staan. Al gooien duizenden priesters door de loop der eeuwen miljoenen liters van dat bloed, dat verzondigde leven. Al gooien ze dat maar tegen dat altaar. Het altaar wordt rood, ja, maar het valt niet om. Het blijft staan. Zo komt nu die almachtige God en Vader in de Heer Jezus Christus zich te openbaren. Wij kunnen het niet begrijpen. Dat er nou geen ene zonde is die hij niet verwerken kan. Die hij niet stuiten kan. Dat kun je niet begrijpen. Ja, als het nou één keer was, maar altijd weer. Altijd weer ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd. Maar eerst verzoend. De Heer zegt, daar in dat altaar, daar wil ik het bedekken. Werp het daar tegenaan. Dat is jezelf, je leven. Vraag niet langer dan, ja, maar zou de Heer dat goed vinden? Hij heeft het gezegd. Ja, maar zou dat kunnen? Het staat er. O, God wil toch zijn woord gebruiken. Ik zeg dat zo niet om ons de indruk te geven dat wij zelf wat kunnen doen. Wel nee. Maar de priester nam het toch over. De priester in het Oude Testament. Die ging ermee naar het altaar en gooide het rondom tegen. Het gaat niet om ons doen. Wij hebben de dood verdiend en we staan er levend bij. Terwijl dat dier geslacht werd. Zo komt er nu de boodschap open. Dat Jezus Christus een verzoening is voor onze zonden. En dat die eeuwige Vader zegt, niet naar de paus, niet naar een of andere heilige, niet naar jezelf, met een paar handjes berouw, wat dan ook, maar naar mij, wend u naar mij toe. Alle gij einde der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. Die God die in Christus ontfermer is. Oh, dat is de rijkdom van de evangelieverkondiging eigenlijk. Hè? Als de Heer daar licht in geeft, dan is dat ook de meest verblijdende boodschap. Om die te mogen verkondigen en te horen. De gedachte. Zulk een ontfermer zijt gij mij. Want dan is er al wat aangekomen tegen het altaar. Onvoorstelbaar. Je zou kunnen zeggen, grote schobbejakken, zwart bloed, paars bloed, hoe je het ook uit wil schelden. Maar er is wat tegenaan. En het altaar heeft het allemaal gedragen. De straf. Ik weet wel, er moet ook goed bloed zijn, maar in Jezus Christus is alles gelijk. Hè? Hij heeft niet alleen de straf gedragen tot zonde gemaakt, maar hij is ook degene die de wil van de Vader altijd deed. Wie overtuigt mij van zonde? Kun je van ons nooit zeggen natuurlijk. We zeggen, bij ons zit alles verkeerd. En als er nog wat goeds is, en de Heere zegt, dat heb je gedaan, dan zeggen ze, Heere, waar? Ze hebben nooit gezegd, dat heb ik gedaan. Want ze hebben er overal de dood van zichzelf maar ingevonden. Eigen bedoeling ertussendoor en noem maar op. Maar dat is enkel genade. Dat de Heere dan zegt, zover je dat aan een van mijn minste discipelen gedaan hebt, heb je dat aan mij gedaan. Daarom spreekt de catechismus, deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Want wij zijn en blijven onnutte dienstknechten. Dus alles zit aan de verkeerde kant. Hè. En dat nou die God, hè. Dan moet je eens opletten dat in het Oude Testament een heleboel mensen hebben altijd de mond vol over het verbond. Ik noem het ook gaan, hè. Je kunt het ook nooit genoeg noemen. Maar weet je, wat zo kwalijk is, dat ze die mens daar altijd zo inschuiven. Die mens, als partner. Dat is zo kwaad. En ik geef u de verzekering, dat is geen inlegkunde. Maar ik zou het willen zeggen, als je de Bijbel leest, lees dan dat hele Oude Testament, dan sla je stijl achterover, want dan merk je overal, dat verbond, dat was er al een eeuwigheid voor Abraham om de hoek kwam kijken hoor. En Isaac en Jacob. Dat verbond, dat staat vast. Juist waar wij zeggen het is afgelopen. Alles ligt in de dood. God zegt, ik zal aan mijn verbond gedenken. Ik zal mijn waarheid nimmer krenken. De hele verbondsopenbaring in de oude bedeling is eenzijdig. Kun je gerust zeggen. Als de Heere wat zegt tot wat wij dan partners horen noemen, dan zegt de Heere, hoor naar mij. Luister naar mij, mijn volk. Om te luisteren, om te horen. En dat zit ook hier in dat altaar. De Heer schuift elke eigenwillige godsdienst opzij. En zegt, nee, hier moet je wezen. Hier is de plaats waar ik je rust wil geven. Waar er aan die doodstroom een stuiting komt. Ook al moet je morgen hier weer zitten, misschien nog overmorgen. Maar dit is het einde. Hier vindt de zonde haar eindpunt. In Christus Jezus. Die tot zonde gemaakt is. Alle ongerechtigheden zijn op hem aangelopen. En op hem aangekomen. Ach vrienden, wat is dat dan kostelijk. Wat is dat dan wonderlijk? Dat bloed. Ja, die oude mens. Die Adam. Waar we mee te maken hebben. Wie we zijn. Hoe zal er toch ooit een doorkijk zijn. Voor zo'n mens. Nee. Niet als die in het schuurtje zit, bij wijze van spreken hoor. Of dat hij op zijn knieën naar Rome kruipt. Niets van dat alles. Ook nog niet als die een offer brengt. Wat God dan toelaat. Ook nog niet. Maar bij het altaar. Daar moet je zijn, zegt de Heer. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Daar heb je nou een stukje geloof. In de oefening. Want de duivel die boezemt ons alleen maar vrees en angst in. En de duivel kan ontzettend goed preken. Die zegt, ja, houd er rekening mee. Hoe kan dat nou? En ergens heeft hij gelijk ook. Laten we eerlijk zijn. Wij geven de duivel gelijk. De duivel zegt, ja, maar zo. Ja, maar. Dat zal door een weg van recht. En hoe moet dat dan? Hoe moet dat? Dat kan toch niet? En ons eigen hart denkt stilletjes ook. Zou God nou echt? Kan ik daar nou mijn hoofd op neerleggen? Kan ik daar nou op sterven bij dat altaar? Jongens, die dan alles is bedenkt. Wie je eigenlijk bent. Dat je helemaal niet in de hemel thuis hoort en thuis voelt. En ach. En dan zegt die Heere God, die zegt. Kom op met dat. Met die stroom. Die bloedstroom. Laat de priester het voor mijn aangezicht tegen het altaar gooien. Bij de deur van de tent der samenkomst. De voorhof. Waar Jezus ook geleden heeft, al was het niet letterlijk de voorhof. Maar wel buiten het heiligdom, buiten de stad, zijn smaadheid dragen. Dat is ook een voorhof. En dan komt die moordenaar maar één kant uit. Hij was niet beter als die maat van hem die maar doorlasterde. Maar nou is net, hij kon niet meer van dat kruis afkomen, die moordenaar. Anders had hij de Heere Jezus misschien bij gegrepen en zegt, och, hou me vast. Houdt u me vast. Hij hing gebonden. Genageld aan het vervloekte hout. Maar u moest kijken. Daar hangt die man nou vlak naast de middelaar dood te bloeden. En opeens wordt dit werkelijkheid voor hem. Hij kan niet meer naar de tempel. Hij kan niet meer naar de tempel vluchten. Om nog voor de laatste keer bij het brandofferaltaar te staan. Kan niet meer. En dan opeens ziet hij door het geloof. Dit is het. Dit is het altaar. Dit is het offer. Dit. Hier zou mijn bloed op dood kunnen lopen. Hier zou die stroom gestuit kunnen worden. Hier zou een mogelijkheid, een doorgang kunnen zijn. Daar zie je nou letterlijk vervuld. Er is geen priester bij de hand om een druppeltje bloed op te vangen van hem. Maar het hoeft ook niet. Want het gaat om de geestelijke betekenis. Nou zie je dat naar de geest die moordenaar zijn eigen als het ware weggooit. Wij ontvangen straf nadat we verdiend hebben. Maar hij gooit zijn eigen niet zo ergens op het open veld weg. Gooi mij maar in een greppel zoals de mensen over de dood praten of nou ja, gooi mij maar in de hel mee. Want God zegt, daar moet je niet wezen. Daar moet je niet wezen. Het altaar, dat geef ik u. En zodra die dat nou door het oog des geloofs mag zien, werpt hij zijn eigen weg, maar naar de middelaar. Want hij zegt, wij ontvangen straf, wij zijn moordenaars, we hebben de doodstraf verdiend. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan zegt hij niet, Heere, zou u zo'n berouwhebbende moordenaar willen gedenken, want ik heb nou eerlijk zo'n spijt. Zo drukt hij zijn eigen niet uit. Als hij zegt, Heere, gedenk mijner, dan bedoelt hij daarmee, ja, die ellendeling, die terecht daar hangt. Met die bloedstroom waarin die in zijn grote drift of fanatisme andere mensen heeft doodgeslagen. Tegen het altaar. Hij werpt zijn eigen tegen het altaar aan. En de Heer Jezus valt niet om. De Heer Jezus kan het aan. En hij zegt zonder meer. Heden, zegt u. Zult gij met mij in het paradijs. Heden. De stroom is afgedamd. Van ongerechtigheden. Die de overhand over de moordenaar had. Verzoend. Zuiverd. Gij. Hij zal dat sprengen. Werpen. Rondom tegen het altaar. O, de Heere God geef ons in de praktijk van het leven daar nou gelovig in werkzaam te mogen zijn. Hoeftig volk in hun nood, in hun ellende en pijn, hun angsten, gans hulpeloos tot hem gevloten, zal hij te redden zijn. Dat is waar, dat doet de Heere God ook het. Maar om het nou ook te mogen beoefenen in de praktijk. Hè. Mijn ziel, wat treurt ge dus verslagen. Wat zijt ge onrustig in uw lof. Ja. Maar berust nou eens in het Heere welbehaag. Naar het altaar. Naar het offer. Jezus Christus, gans verteerd. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. En je komt thuis. Je komt thuis. Zeker. Eeuwig thuis. Want God heeft het zelf zo gewild. En ingezet. Mozes heeft het niet bedacht. Maar God zei, hier heb je het voorbeeld. Zo moet het. En Mozes die moest het nalaten maken. En God gaf mannen die er verstand van kregen. Zo is nou het hele evangelie. Een rijkdom van Gods genade. Daar zie je nou ook in, hè, dat de mens zo diep gezonken is. Dat hij zo vertrapper is van dierbaar evangelie. Gij die niet gewild hebt dat ik. Koning, dat geldt nou van de mens. Maar je kunt de Heer de schuld niet geven. Nee. Gij zijt goed en goeddoende. Wie toch is als gij weldadig. Want u opent hier de weg. Voor het blije en bedroefde. Voor opstandigen en zondaren. U opent de weg. Waardoor ze door het geloof mogen aanschouwen hoe er aan alle opstand een einde komt. Waar hun zonde, hun verdorven bloed, waar het gebleven is. Het is gestopt op het altaar. Weg. En nu zegt die trouwe God in de hemel. En we gaan naar huis nu. Ik ben blij dat ik ook kinderen zie vanavond. Ik zie ze wel meer, hoor. Maar die moeten misschien nog huiswerk maken. Maar nou zegt die grote vader van de Heer Jezus. Boven dat brandofferaltaar. Maar eigenlijk boven het kruis. Daar is een stem boven het kruis die zegt. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel. En ik gedenk ze niet meer. Amen.